Ik wil graag gaan hebben over God gaat vooruit. En nou, dat heeft hier ook alles mee te maken. We vertrouwen wij op God in alles wat wij doen. En ik zal ook de Bijbel straks openen. En we gaan ook zien door Gods woord heen. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn wat daar gebeurt. Als we het Oude Testament openen, dan zien we, wow, daar staan verhalen in. Ik durf dat hier niet eens te vertellen. Ik zei al tegen Anja, van, ik zie kinderen in de zaal zitten. Ik had een stukje, ik heb dat expres even... Nou, ik vertel het dan wel even. Je kunt het gewoon niet... Er gebeuren echt verschrikkelijke dingen af en toe. En toch zie je dat God regeert en God gaat vooruit. En ja, dat is ook de ja, en als je denkt dat God gaat vooruit... Ja, dan, als God vooruit gaat... Dan staat de einduitkomst staat bij God al vast. Hij heeft de overwinning behaald, hij gaat vooruit... Maar hij gaat ook voor ons uit naar de gebeurtenissen toe. Hij bewerkt soms alles in ons leven. En ik heb ook in het infostukje geschreven, God regeert. Maar ook hij reageert. Hij regeert. Het is zijn plan waarin we mogen leven. Het is zijn plan van het begin van de schepping tot aan zijn terugkomst. En wij mogen daarin acteren. Wij mogen daarin gaan staan op zijn beloftes. We mogen daarin... doen wat wij mogen doen, wat hij op ons pad legt. Hij heeft de regie, en wij mogen wel naar hem toe. En hij zal ook reageren op gebed. Dat gaan we ook zien door gebed, wat er in de Bijbel staat. En ik zat ook te denken van, onze profetie is onvolledig, zeggen wij. Als we woorden van God ontvangen, dan zeggen we heel vaak, ik heb het gevoel dat God tegen mij zegt... dat dit en dit voor jou is. Maar wat er in de Bijbel staat, dat is Gods woord voor ons. Dat is, daarvan mag je gewoon zeggen, God spreekt. God heeft gesproken, dat God de regie heeft en dat hij reageert op gebed. Dus niet dat Marcel of iemand anders of een andere grote spreker zegt van, hey, als je bidt, dan zal hij reageren. Ik denk dat God dan wel reageert. Nee, dat zijn beloftes in zijn woord. Je zal altijd zien dat gebed komt eerst. En bij bidden is het soms zo van, goed, we vouwen onze handen, we bidden met elkaar en God reageert. Maar soms is het ook zo dat daar een tijd overheen gaat, dat je volhardend moet bidden. En daar gaan we vandaag ook naar kijken. Dus ja, ik heb eigenlijk drie punten. En God gaat vooruit. En dan zal ik door de Bijbelgedeeltes heen gaan. God regeert en God reageert. En man en vrouwen Gods bidden, dat gebed komt altijd eerst. Ik was bij twee koningen begonnen. Ik had een tijdje geleden, zei ik tegen God, waar mag ik over spreken? En hij, ik wist niet precies waar het stond, maar het verhaal van de Melaatse kwam binnen, die de poorten uitgingen en naar het kamp van de vijand gingen en die troffen de vijand, het kamp van de vijand verlaten aan. En dan denk ik altijd, waar staat dat ook alweer? Hè? Ik heb ook de Bijbel niet in mijn hoofd, maar ik heb altijd wel zoektermen gelukkig. Hè? Google die helpt dan altijd heel goed. Dus dan typ ik dat even in en zeg ik, waar staat dat? En dan kom je uit bij twee koningen. En ik ben dan zo, als ik dan 2 Koningen 6, dat volgens mij, en als ik dat dan ga lezen, er staan 2 Koningen, staan heel veel verhalen. Dan ga ik altijd even beginnen, waar staat dat dan? Dan begint dan met Elia, opvolging van Elisa. En dan was ik even aan het lezen, ik kwam een heel leuk verhaaltje tegen en dat heeft niet direct met de preek te maken, maar ik wil het daar straks toch even over hebben. Maar de inleiding van deze preek is eigenlijk van, het gebed, God gaat altijd vooruit. En ik ben afgelopen weekend zijn wij bij Cleansing Stream geweest. Dat heet nu Stromen van Leven. En we hebben dat hier ook in de gemeente gegeven, Cleansing Stream. We zijn ook van zins om dat wel weer terug te laten komen. Alleen door de versterking is dat momenteel een beetje lastig met de gebouwen. Maar als coach mogen we nu meehelpen. We zijn eerst zelf door die cursussen gegaan en nu mogen we voor mensen bidden. En we zijn net vrijdag en zaterdag zijn we daar geweest. Dus afgelopen avond om 11:30 kwamen we weer thuis. En dat is zo mooi om te zien hoe God daar aan het werk is. En ook daar wordt al 7 weken voor tijd, krijg je al mailtjes, bid voor het gebedsteam, bid voor de muziek, bid voor de mensen die daar helpen. Het wordt echt gedragen door gebed. Er zit zoveel gebed aan vooraf, zoveel voorbereiding. En dan als je dan ziet wat er allemaal gebeurt, hoeveel mensen daar komen, hoeveel mensen daar bevrijding vinden. Dat is misschien wel leuk als je daar wat van kan vertellen. En dan sta ik hier de hele tijd. Ik heb Anja gevraagd of ze daar wat van wil delen. Wat, een aantal dingen die ze daar heeft meegemaakt. Doet wel.
Ja, volgens mij doet hij het. Ja, ook wat Marcel zei van God reageert. En als jij beschikbaar bent, dan wil God ook door jou heen werken. En dat is ook, je wordt er zelf ook gewoon heel erg door bemoedigd. Het is zeg maar, we waren in Veenendaal en net als hier heb je gewoon een zaal. En dan, ja, ze noemen dat, dan mag je als coach op de lijn staan. Dus dan voor het podium, op het podium staat een zangteam. En dan voor het podium staan allemaal coaches. En dan komen de mensen naar je toe, die worden naar je toegewezen. En dan is het heel erg mooi van ja, hoe God door je heen werkt. Er was bijvoorbeeld een jongen die kwam bij mij en ik dacht, ik mag hem echt bemoedigen dat Jezus altijd bij je is. En waar jij naartoe gaat, je gaat niet alleen. Jezus is bij je en in die autoriteit mag jij ook gewoon gaan. En hij mocht daar ook gewoon stappen in zetten. En dan als je voor iemand hebt gebeden, soms geeft iemand dan ook iets terug. En hij gaf ook terug van ja, wat jullie nu voor mij hebben gebeden, dat is vaker gezegd vandaag. Dus ja, dank je wel. Of er was bijvoorbeeld een vrouw en tegen haar mocht ik zeggen van het is goed genoeg, je bent goed genoeg. En zij was daar gewoon net zelf ook mee bezig geweest, dus dat komt dan heel erg binnen. Of soms krijg je ook iets van God dat je denkt, ja, God, wat bedoelt hij daarmee? Ik kreeg bijvoorbeeld het woord hyssop. En die mevrouw was, die had dus spullen in haar huis die ze weg moest doen. Dus dat betekende dat zij haar huis mocht reinigen. Dus ja, soms krijg je ook iets dat je denkt van, God, wat bedoelt u daarmee? Of even denken. Ja, nog een andere mevrouw die kwam bij mij. En ik had echt de indruk dat ik tegen haar mocht zeggen van, de leeuw van Juda, die kracht, daar mag ik je mee bemoedigen met de kracht en met de moed van God. En dat was een vrouw die haar man geloofde niet. En ja, zij stond dus daar zeg maar alleen in. Dus ze had ook echt gewoon die kracht nodig. Dus ik wil ook zeggen van als je beschikbaar bent, God heeft je niet nodig. Hij kan ook door andere manieren werken. Maar ja, God wil graag wel door jou heen spreken. Dus ja, wees beschikbaar.
Ja, je ziet dat God niet afhankelijk is van ons, maar God wil wel graag door ons heen werken. Ik zal er straks inderdaad wat bijbelgedeeltes ook over lezen. Een verhaaltje die ik tegenkwam, dus van Elisa, die stond eigenlijk in het voorstukje. Dat wil ik jullie niet onthouden, want ik moest denken aan de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het eten. Wat we de meeste van ons wel kennen, hè? De brood dat wordt gebroken en de vissen. En er wordt dan uitgedeeld. En ik dacht altijd dat dat eerste verhaal was, maar het schijnt dat Elisa dat ook heeft gedaan. Dus ik vind dat even leuk om te lezen. In 2 Koningen 4, vers 42... Daar staat, er kwam een man uit Baal Salisa en hij bracht de man Gods, dat is dan Elisa, broden van de eerstelingen. Dus de eerste broden die waren gebakken. 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei, geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei, hoe moet ik dat 100 mannen voorzetten? En hij zei, geef het de mensen om te eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en hielden over overeenkomstig het woord van de Heere. Nou, ik vond het heel erg leuk om te lezen en ik vertelde tegen Anja en die wist het ook niet meer. En ik had het zelf ook even kwijt. Ik denk, nou, er staan zoveel mooie verhalen in de Bijbel en dit is dan een van de, een kort stukje waarin God laat zien van ja, mijn woord, dat komt, dat gaat niet leeg terugkeren. Dus we gaan kijken, God gaat vooruit, God regeert en reageert en hoe belangrijk gebed is. Gebed komt eerst. En ik wil met jullie lezen, ik heb 1 A4'tje, want ik heb veel bijbelteksten. 2 Koningen 6, en ik begin even bij vers 8. Daarvooraan staat het verhaal van Naaman, die wordt genezen. Dan komt er iets heel moois dat Elisa laat ijzer op water drijven. Die gooit zout erin. En daarna komt het verhaal dat de Syriërs... Syrië is eigenlijk een land, als je Israël hebt... Met die twee meertjes. Daar kun je altijd de kaart van Israël mooi aan herkennen. Twee meertjes. Dan ligt Syrië daar schuin boven. En dan beneden ligt Moab, waardoor ze... via Jericho naar binnen zijn gegaan. En Syrië ligt daarboven. En Syrië die voerde oorlog tegen Israël. En de koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Nou, dus je ziet eigenlijk van, ze gingen Israël aanvallen en hij had dan overleg en dan zegt hij van, nou, We willen daar ons kamp vestigen. Dan zie je eigenlijk dat God zegt dat dan tegen de man Gods. De man Gods was Elisa. Dus Elisa die vertelt het dan door. Je moet daar niet zijn. Dus dan sturen ze verkenners daar naartoe. En natuurlijk dan is die koning wordt heel gefrustreerd. Want ja, hij wil de Israëlieten aanvallen. Maar ze zijn kennelijk op de hoogte. Dus er is ergens een mol ergens aanwezig. Hij gaat eerst rondvragen. Zit hij ergens in ons kamp? En dan zeggen ze, nee, die man Gods. Die man Gods die hoort dat van God. En denkt, nou, dan moeten we die man Gods moeten we pakken. Nee, dan hebben we hem te pakken. Dan gaan we verder in vers 15. De koning van Syrië die stuurde op. Of dat die club. En die gingen met paard en wagens gingen ze hem heen om hem te pakken. En op dat moment zat Elisa in Dothan. Dothan lag iets boven Syrië, zo'n 16 kilometer. En daar trokken ze omheen. Daar gingen ze omheen staan met alle strijdwagens. De dienaar van de man Gods, Elisa had een aantal profeten, leerling profeten staat daar, die trokken met hem mee, dat waren zijn dienaren. Dus dat waren niet dienaren die zeg maar broodjes naar hem toe brachten, maar dienaren die van hem leerden, met hem meeliepen, dus een discipelen. De dienaar van de man van God stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Dus hij liep dood aan uit. Hij zag dat ze omsingeld waren. Nou, grote schrik natuurlijk, want die waren veel sterker dan dat zij zijn. En toen zei de knecht tegen Elisa, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Hier zijn we niet tegen opgewassen. Maar Elisa zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad. En zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dus de ogen van de knecht werden geopend. En toen de Syriërs naar hem afdaalden met die paarden en die wagens, bad Elisa tot de Heere en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. Nou, die blindheid was niet dat ze echt blind waren, maar die blindheid was dat ze gewoon niet meer zagen wat er aan de hand was. Dus God vertroebelde hun beeld, zodat ze niet zagen dat het Elisa was. En eigenlijk het verhaal daarna, ik zal het niet helemaal lezen, maar dan zegt Elisa tegen hun van, wie zoek je? En dan vertellen ze, we zoeken Elisa. En dan zegt hij, kom mee, ik weet waar die is. En hij leidt ze dan, die 16 kilometer naar beneden, Samaria in. Ik heb het even opgezocht, de Samaria, spreek je dat uit. En dan staan ze midden in die stad. En dan opent God hun ogen weer. Even kijken of ik dat... 6 vers 20. Dan opent hij hun ogen. Ik kan het wel lezen. Toen zij in Samaria aangekomen waren en Elisa zei, Heere, open de ogen van deze mannen zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen zodat zij zagen en zie. Ze waren midden in Samaria. Ja, dus dan haalt God die schellen weer van de ogen. Je ziet eigenlijk van God heeft de regie. God regeert en zijn macht is veel groter dan wij kunnen beseffen. Toen ze omsingeld waren, dachten ze van wow, hier kunnen we nooit tegen op. En God opent de ogen van de mensen en dan laat God zijn strijdmachten zien. En ik denk, ja, hoe vaak overkomt dat ons ook niet? Dat we gewoon ons overmand weten door de vijand. Dat we gewoon niet meer weten waar we het zoeken moeten. De vijand lijkt te sterk. Als we om ons heen kijken, dan zien we de strijdwagens die om ons heen staan. Dan zeggen we, goed, hoe moeten we hier uitkomen? En dan is het goed om te weten dat Gods strijdmachten om je heen staan. Die vurige wagens van paarden. Ik moest ook nog even denken van, kennelijk zijn er dus ook paarden in de hemel. Vuren, strijdwagens met paarden. Ik moest er even aan denken, omdat we weten soms niet hoe dat met beesten zit. Maar God heeft ook natuurlijk de mens gemaakt, maar ook de dieren. Dus ik denk dat er later ook wel dieren in de hemel zijn. Het zijn vurige strijdwagens. Het is misschien mooi om eens bij na te denken van goed, hoe zie je dat eruit? Dat vind ik ook wel weer een bemoediging voor mensen. Nou, dan komt er een heel verhaal. Hè. Ze gaan dan mee, ze openen de ogen, dan worden ze gevangen genomen, min of meer. Dan zegt de koning van Samaria zegt tegen Elisa, van nou, die overlegt wel met de man Gods. Van nou, laten we een kopje kleiner maken. God heeft je onze macht gegeven. En dan zegt Elisa, nee, gaan we niet doen. Hè. Want ze zijn gewillig meegegaan. En we gaan hun nou niet een kopje kleiner maken. Dus dan geven ze hun eten en dan sturen ze hun weer gewoon op weg. En dan zal je ook zien van dat was dan eigenlijk een stam die mee werd gestuurd. Die kwam ook nooit weer terug. Die was op een of andere manier dankbaar of onder de indruk van Gods kracht en hoe er met hen werd opgegaan. En dan staat er ook aan het eind, moet ik even kijken. En de bende van de Syriërs kwam niet meer terug in het land. Ja, dit was eigenlijk een soort bende, een soort tribes noemen wij dat misschien, van die stamhoofden. Het was nog niet echt de echte koning die met man en macht aankwam. Maar die zag Gods kracht, was onder de indruk van Gods kracht en die ging daar weer uit. En die kwam ook niet weer terug. Je ziet van God heeft de regie hierin. God heeft het eigenlijk al gepland. God opent ogen, God sluit ogen, God laat zijn macht zien en... Hij spreekt. En wat je elke keer weer terugziet is, er wordt de man Gods genoemd. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Het Oude Testament, daar hadden enkele mensen hadden dan de Heilige Geest. En je hebt natuurlijk Elia en Elisa. Nou, en dat wordt echt de man Gods genoemd. Die was zo vervuld van Gods Geest. En ik denk ook wel eens van, die waren ook zo vervuld van Gods Geest dat... God sprak zo rechtstreeks tot hen, dat ze dat ook echt mochten overbrengen. Hè? Zo spreekt de Heer. En dat zie je eigenlijk in al die stukjes ook weer terug. Dat bij alles wat er gebeurt, mogen ze echt Gods woord brengen. Zo spreekt de Heer. En gelukkig staat het opgeschreven en mogen wij dat overnemen. Nou, dan zie je dat daarna komt de koning van Syrië. Die stammen die kwamen dus niet mee, maar dan komt heel Syrië in opstand. En die zegt van goed, we gaan nu echt Israël binnenvallen. En dan trekken ze Israël binnen. En dan gaan ze Samaria gaan ze belegeren. Nou, dat is een verhaal die ik dus niet helemaal ga lezen. Want er gebeuren dan best wel verschrikkelijke dingen in. Als je dat verhaal leest, dat is niet echt een prettig verhaal om te lezen. Maar dan zie je ook van goed, er kunnen echt omstandigheden in ons leven zijn waarin we gewoon God bidden en God toch niet gelijk ingrijpt. En dat begrijpen we soms niet. En dat in Samaria was dat ook zo. Het leger van de Syriërs kwam binnen, omsingelde de stad. En op een gegeven moment was er echt hongersnood. En natuurlijk baden ze daar, maar God greep niet gelijk in. En er moest echt langere tijd worden gebeden. En het was zo erg, er gebeurden echt verschrikkelijke dingen. En de koning die van Samaria, die liep daar in het rond. En die hoorde op een gegeven moment twee vrouwen tegen elkaar spreken. En die hoorde de verschrikkelijke dingen die er waren gebeurd. Nou ja, wat doet hij dan? En dan valt hij niet op zijn knieën en vraagt God. Dan zegt hij, die man Gods. Die man Gods, dat is de schuldige. Die had God moeten vragen. Weet je wat? Hoofd eraf. We gaan die man Gods onthoofden. Nou, dan zie je dat, wat is de man Gods aan het doen? De man Gods is aan het bidden. Zoals dat hoort. Samen met de oudste is hij dan bezig. En uiteraard aan het bidden, aan het voorbeden doen. Dat vinden we in, 2 Koningen 6 vers 32. Ja, daar is dus de koning op weg om een kopje kleiner te maken. Natuurlijk heeft God het dan al lang tegen Elisa gezegd. En dan zie je in vers 32, Elisa zat nu in het huis en de oudste van de stad zaten bij hem. Ze waren samen in gebed, dat mag je concluderen, ook naar wat er daarna komt. De koning stuurde een man voor zich uit, een soort bode, om te kijken waar Elisa was. Maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf tegen de oudste gezegd. Dus Elisa had het al gehoord en hij zei al tegen de oudste, hebt u gezien hoe die moordenaar zo'n iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op, als die boodschapper komt, sluit dan de deur en dring hem bij de deur terug. Laat mij niet pakken, zegt hij dus. is het geluid van de voetstappen van zijn heer, dus van de koning, niet achter hem. En terwijl hij nog met hen sprak, dat zie je ook heel vaak, toen kwam de bode naar hem toe en zei, zie, dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder nog op de Heer wachten? Dus ze geven God de schuld op dat moment. Terwijl gelukkig de man Gods en de oudste met elkaar in gebed waren. En dan gaat het in hoofdstuk 7 verder. Toen zei Elisa, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere. Morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een zilveren sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel. Hij weet niet precies wat voor bedragen dat zijn, maar het is in ieder geval weer goedkoop. Hij zegt van, morgen om deze tijd zal de hongersnood zijn geweken en zal al het eten weer voor normale prijzen worden verkocht, want er zal weer overvloed zijn. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, de koning waarschijnlijk wat moe, oud en zwak van het weinige eten wat er was. Die officier, die geloofde het niet en die antwoordde de man Gods en zei, zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. En er waren 4 Melaatse mannen bij de ingang van de poort. De Melaatse mochten niet in de stad. En ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Er was hongersnood. Als wij zeggen, we zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen we daar sterven. En als we hier blijven, zullen we ook sterven. Nu, kom, laten we naar het legerkamp van de Syriërs gaan, want daar is vast eten. En laten we overlopen. En als ze ons laten leven, dan zullen we leven. En als ze ons doden, nou, laten we ons dan maar sterven. Ze hadden toch geen uitkomst. En in de avondschemering stonden zij op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. En toen zij aan de rand van de legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, er was niemand. De Heere had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden. Waar hebben we dat eerder gehoord? Het geluid van een groot leger, zodat ze tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koning van de Hethieten en de koning van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. En ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels in het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Je ziet hier een heel aantal lessen. Je ziet hier de man Gods die ondanks de verdrukking, die dus eigenlijk een hele tijd duurde, er was eigenlijk helemaal geen uitzicht meer. Er waren, als je dat verhaal leest, er waren verschrikkelijke dingen die de koning hoorde. Er was geen uitkomst meer menselijk gezien, maar de man Gods bad samen met de oudste. Bracht het in gebed. En hij vertrouwde erop dat God voor hem uitging en dat God uitkomst zou bieden. En hij wist, God heeft de regie. En God heeft het grote plaatje in zijn hoofd. En God reageert op gebed, wist hij. Ja, hij ziet het ook als de bode naar hem toe komt. Hij is in gebed met God. God spreekt met hem. Ja, God laat hem de wil van hem zien door het gebed. Hij mag het dan ook uitspreken. En een ongeloof, die officier dus die het niet gelooft, die wordt later vertrapt in de poort, net zoals er staat. Die zal het niet meemaken. Als er dan eindelijk weer die overvloed is, dan rennen ze met z'n allen naar buiten. En dan wordt hij gewoon onder de voet gelopen. Maar in dit alles, gebed komt eerst. En dat gebed, dat kan soms best wel lastig zijn, juist in periodes als je denkt, ja, ik hoor God niet. Ik ben nu al zo lang aan het bidden en ik zie alleen maar ellende om me heen. En dat was echt in Samaria echt het geval. Ze waren aan het bidden en mensen stierven van de honger. De omstandigheden waren verschrikkelijk. Maar Elisa, de man Gods, die bleef in gebed. Die bleef in gebed en die bleef staan op Gods beloftes. Die bleef staan op wat God hem had gezegd. Dus hoe belangrijk is het om Gods vergezicht te hebben. Om te weten waar God heen gaat. Om de einduitkomst al voor ogen te hebben, daarop te gaan staan en daarvoor te gaan bidden. En dan zal God reageren op je gebed. En dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament. Ik heb in Handelingen 12... Uh, Handelingen 12 zie je eigenlijk het verhaal van Petrus. Dus zie je eigenlijk, daar zie je het verhaal van Petrus, die gevangen wordt genomen. En ook dat is weer een verhaal. Het verhaal van Petrus kennen we wel. Maar ja, de vers 1 begint weer heel anders. Hè? Vers 1 staat, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Dat was helemaal in de begintijd, toen mensen tot geloof waren gekomen, om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Niet altijd roze geur en maneschijn. We leggen altijd de nadruk op Petrus. En wat er daarna met hem gebeurde. Maar ja, Jacobus, die stierf door het zwaard. Ook een man van God. Ook een man die bad. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar Gods plan gaat vooruit. En Petrus die geloofde in dat plan. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Dus ook hier zie je dat ja, de mensen zelf, ja, die vonden het prima dat de volgelingen van Jezus werden gepakt. En het waren de dagen van de ongezuurde broden. Nou, dat staat er eigenlijk achter, omdat je daarna staat. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten. Elk bestaande uit 4 soldaten om hem te bewaken, om hem na het Pascha. Nee. Aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Ja, wat je hier eigenlijk ziet, is dat de dagen van de ongezuurde broden, daarin mocht geen recht worden gesproken. Daarin mochten geen veroordelingen plaatsvinden. Ja, dus als die dagen daar niet waren geweest, dan had hij waarschijnlijk ook Petrus gelijk gedood. Maar omdat die 7 dagen waren, daar mocht er geen recht worden gesproken. Dus nou, we zetten hem even gevangen. En als die dagen voorbij zijn, ja, dan brengen we hem weer naar voren. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En zie je dit patroon? Zie je de hele Bijbel terugkomen. Er gebeuren dingen, maar mensen blijven in gebed. En de duur van het gebed, en dat is misschien ook waard om eens een keer een studie over te geven. De duur van het gebed, ja, die mag best intensief zijn. Als we echt iets willen met elkaar, als we echt ergens naartoe gaan, als we Gods plan voor de gemeente, of als je Gods plan voor jouw leven weet, en je ziet daarin nog geen overwinningen, dan mag je daarin gaan staan. Dan mag je daar voortdurend voor bidden. En je ziet hier ook dat Petrus was gevangen genomen. Je zag hoeveel wachten er omheen stonden. Dat waren veel wachters. Menselijk gezien, Petrus na Pascha kopje kleiner. Want hetzelfde als met de broer Jacobus gebeurde. En dan, nou ja, dan het verhaal wat de meeste mensen wel kennen. Dat staat in vers 13. De mensen waren dus in gebed. Dan komt er een engel, die verbreekt die boeien, leidt Petrus uit de gevangenis. En dan staat in vers 13, toen Petrus aan de deur van de poort klopte, waar al die mensen bij elkaar waren om voor hem eenparig te bidden, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, ze herkende de stem, en ze was zo blij, deed ze van blijdschap de poort niet open. Ze was zo enthousiast, ze rende gewoon weg. En Petrus stond daar voor die deur te kloppen. Maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Ja, ze baden ervoor, maar geloofden het niet. Ja, we waren wel in gebed met elkaar. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid. En zij vertelde dit aan Jacobus. Andere Jacobus dan. En de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Nou, ook hierin zie je weer, God gaat vooruit. Er is gebed voor tijd. De mensen bidden om hem heen. Zien zelf geen uitkomst meer. Maar God gaat uitkomst geven. God gaat vooruit. God heeft de regie. Zijn plan staat vast. En hij bevrijdt Petrus. En mogen wij dan zeggen, nou, maakt ons dat dan onverschillig? Mogen we dan zeggen, nou, God heeft alles in de hand. Dus wij kunnen doen en laten wat we willen. Want hij zal ons wel beschermen. Nee, dat staat er niet. Er staat na tijd. Staat er. Hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Dus het is niet zo dat je dat maar onverschillig moet maken. Of dat je zegt, God begeleidt mij in alles. Menselijk verstand mag er ook wel bij aan de orde komen. Hij wist gewoon, de situatie in Jeruzalem op dat moment was heel gevaarlijk. Dus hij ging even tijdelijk naar een andere plaats. En later, een paar hoofdstukken later, zie je weer dat hij is teruggekomen. Van het gebed en zo, dat zie je in Handelingen 10, komt dat ook weer terug. Ik heb er vorige keer ook even over gesproken, ik heb het toen niet helemaal gelezen. In Handelingen 10, dat is de hoofdman Cornelius. De hoofdman Cornelius was een Romein, die hoogwaarschijnlijk tijdens de eerste preek van Petrus, toen de uitstorting van de Heilige Geest was, dat ook samen met alle Joden die er waren, waren er ook heel veel Romeinen. En de hoofdman Cornelius was hoogstwaarschijnlijk daar ook tot geloof gekomen. Misschien was hij ook wel voor tijd gelovig, dat staat er niet. Maar de hoofdman Cornelius, een Romein, laten we dat lezen, die was in vers 1 tot 4 in gebed. Daar staat, en er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling van die de Italiaanse genoemd werd. Nou, de Italianen in Rome. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het 9e uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er hier? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. En dat gebeurt er met onze gebeden. Als wij voortdurend in gebed gaan, die gebeden die komen niet leeg weer terug. De gebeden brengen wij voor Gods troon. En als we volharden in gebed en als we op zijn woord gaan staan, op zijn beloftes, als we in zijn wil gaan bidden, dat wil zeggen als we weten wat Gods plan is met ons leven, als we weten wat Gods plan is met de gemeente, dan zal hij die gebeden gaan verhoren. Dan zal hij tot hem komen en dan zal hij die zien. Gods einduitkomst staat vast. Hij gaat vooruit. God gaat voor jou uit al naar de gebeurtenissen. We weten ook, we hebben vorige keer in de preek ook gezien, we weten het vervolg. De hoofdman Cornelius die ging naar Joppe, waar Petrus toen was. Dus Petrus was, wat zat ervoor, dus op dat moment was hij in Joppe. Het zat er op het dak, sorry. En er kwam in ieder geval dat verhaal dat laken met dat eten naar beneden komt. Waarin God zegt, de heidenen mogen er ook bij horen. En dan zie je dat God, dan komt hij bij de poort. En Petrus heeft al te horen gekregen van Cornelius. Of dienstknechten van Cornelius staan voor de poort. En God gaat elke keer voor je uit. Ik denk dat dat ook de boodschap is voor vandaag. Anje vraagt vaak aan mij, wat wil je nou eigenlijk meegeven? Dat is toch, als je gaat spreken, natuurlijk, je wil de Bijbel open, je wil iets meegeven. Maar ja, wat ik jullie vandaag heel graag wil meegeven, is dat gebed is het krachtigste wapen wat er is. Heel de Bijbel, alle verhalen die ik pak er nu een paar uit, maar alle grote verhalen die je zal zien, daar zal dit uit naar voren komen. Mensen gaan in gebed. En dat is soms in een situatie waarin je zegt, ik zie het echt niet meer. Ik zie het echt niet meer. Er gebeuren dingen om me heen. Ja, ik kan hier niet bij. Ook vragen, waarom laat God dit toe komen dan? En dan zie je toch, als je in zijn wil gaat bidden, dan zal hij daarin verhoren. Dat lied wat we voortijd zongen, I will make room for you to do whatever you want to. Dat vraagt ook iets van jezelf. Om jezelf open te stellen, om enerzijds op de belofte van God te staan, dat gebed kracht heeft, en dat geloven, dat aannemen, en dat ook in je leven te gaan toepassen. Om te zeggen, nee, ik ga niet meer die mijn ogen sluiten voor het eten, en Heere zegen dit eten, amen. Ik ga, even los van dat het niet slecht is, hè, maar ik ga volharden in gebed. Ik ga Gods wil zoeken. Ik ga kijken, wat wil God met de gemeente? Wat wil God met mijn leven? Wat heeft God uitgesproken over mijn leven? Wat mag ik doen in Gods koninkrijk? Ja, Heer, ik wil ruimte voor u maken, voor wat u wilt doen in mijn leven. En dan zie je dat God zegt in Jacobus 4, vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Als wij tot God, God nodigt ons uit, nader tot mij. En dan kom ik naar u toe. En ja, ik denk altijd, het is altijd een E2'tje, want het is niet afhankelijk van, God komt ook naar ons toe. Het is niet zo dat als je niet naar God toe gaat, dat God daarom niet naar jou toe zal gaan. Maar het is wel zo dat God je uitnodigt en zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. En dat is een zo zegt de Heer. Het staat in Gods woord. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Los van de omstandigheden in ons leven. En daar gaat het niet over. Het gaat om Gods plan in ons leven. En wat speelt er in jouw leven? En dus er kan heel veel spelen in je leven. Heel veel ellende, heel veel verdriet, heel veel ziekte, omstandigheden. We maken dat ook mee. We gaan er doorheen. Maar we weten ons gedragen door God en door alle mensen die voor ons bidden. En daarom, kijk, dat gebed, dat is ook niet wat je alleen hoeft te doen. Het is niet zo dat je zegt van, goed, ik sta hier alleen voor. Ik moet op mijn knieën, ik moet bidden voor mijn omstandigheden. We hebben hier een gebedsleger. We stonden daar vanmorgen met een groep te bidden. Maandags wordt er gebeden, woensdag wordt er gebeden. Elke dag wordt er gebeden in huizen. Hoe vaak wij wel niet horen, wij bidden voor jullie. Dit is een biddende gemeente. Dat is hartstikke mooi en daar ben ik je hartstikke dankbaar voor. En daarmee staan wij in Gods plan. En daarom is het ook goed om te zeggen, we zijn goed bezig als gemeente. We staan op Gods beloftes. We zien wat Hij aan het doen is in deze gemeente. We zien wat Hij aan het doen is in jouw leven. En als je daarover twijfelt, ga naar het gebedsteam, laat profetieën over je uitspreken of pak weer op wat God vroeger al over jouw leven heeft uitgesproken. Want God komt zijn beloftes na. Hij gaat bewerken in jouw leven wat Hij heeft uitgesproken. En alles wat wij hoeven te doen, is ons uitstrekken naar God en zeggen van, Heer, wij willen ruimte maken in ons hart en doen wat u doet, Vader. En we hebben onze aardse muren die wij op hebben geworpen met al onze twijfels, met onze theologie, met al ons ongeloof, met onze ervaringen van vroeger dat het niet lukte. Overal waar we tegenaan zijn gelopen, met die ervaringen, dat zijn die aardse muren die wij hebben opgeworpen. En daarom vragen we God, Heer, kom met uw hemels vuur en ga er dwars doorheen. Ik wil vragen, wilt u met mij gaan staan? Om dit in gebed te brengen als u dat kan. Je vader, ik was eigenlijk al half aan bidden, vader. Maar ja, we komen voor uw aangezicht, omdat u een groot God bent. Omdat u een groot God bent, vader. En wij hebben zoveel aardse muren, onze omstandigheden, onze gezondheid. De gezondheid van mensen om ons heen waar we van houden. Ja, zoveel omstandigheden, vader, die ons afhouden van ons doel. Maar u heeft uw doel voor ogen. De einduitkomst staat voor u vast, vader. En u heeft de regie in handen. U gaat er naartoe en u nodigt ons uit. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe in gebed en doe dat volhardend. Ook als de situatie uitzichtloos lijkt. Als we echt denken van, waar is nu God? Waar is nu God? Dan strekken we ons naar u uit, vader. We willen in uw hand, we willen ruimte in ons hart maken, zodat u daar kan regeren. We willen gaan staan op uw beloftes die u op ons leven heeft gelegd. Op uw beloftes die u op de gemeente heeft gelegd. Uw grote beloftes, vader. We willen staan ook op de beloftes die u voor Israël heeft gelegd, vader. We willen het volk zegenen, zodat wij ook gezegend worden. Vader, we willen in uw regie zijn. Vader, doet u in ons leven wat u wil. En geeft ons ook de moed en de kracht, de vulling van de Heilige Geest, ook om dat vol te houden. Ook om de komende tijd misschien een omslag in ons denken te maken. Dat we zeggen, nee, we nemen geen genoegen meer met de kruimels. We willen de belofte, we willen gaan staan op die belofte. En willen alles van u, vader. En willen volharden in gebed. We gaan op onze knieën, we gaan zitten, welke houding we maar aannemen die ons prettig is. Maar vader, we willen het in uw hand leggen. We willen ruimte voor u maken, zodat u uw weg kan gaan in ons leven, in onze gemeente, vader. Daarom willen we graag allemaal bidders worden. We leggen dat voor u neer, vader. Ik wil ook even een moment van stilte nemen, zodat je dat ook kan uitspreken. Of in je hart, dat je een bidder wil worden. Dat je een verandering in je denken daarin mag krijgen. Vader, ook nu we dat besluit hebben genomen, Ja, dan willen we dat besluit zegenen, Vader. Maar we willen erop gaan staan op die beloftes. We willen gaan staan op uw beloftes die u heeft gegeven. We willen gaan staan op de beloftes, ja, van het woord wat u heeft gezegd. Dat u de regie heeft. Dat u weet wat goed van ons is. En dat we in uw plan mogen lopen, Vader. Dwars door onze aardse muur met uw hemelsvuur. Dat brengen we voor uw aangezicht. Amen.